Welkom bij de audiotour, te werk gesteld in het Amsterdamse bos. Als je nu buiten voor de boswinkel staat, loop je eerst richting de parkeerplaats, langs restaurant De Bosbaan, en dan rechts om de parkeerplaats heen richting de uitgang van het park. Daar zie je het standbeeld van de Stedenmaagd, maar ook een spoorlijn en een kleine halte. Als je daar bent aangekomen, kun je verder luisteren. Hier moet hij zijn uitgestapt. Abraham Konijn. Stel je een man voor van 39 jaar, bijna 40, tot voor kort de directeur van een conservenfabriek in het centrum van Amsterdam, die in 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, werd gedwongen om hier aan het werk te gaan. En hier is wat we nu het Amsterdamse bos noemen, maar toen, in 1942, was dat bos nog volop in aanbouw. Want iets meer dan 80 jaar geleden was het hier nog een typisch Nederlands landschap, met een drassige en vlakke veengrond, een aantal boerderijen en in de verte alleen de stad Amsterdam zichtbaar. Zo vlak was het hier. Alle bomen die je nu ziet zijn toen aangeplant. Amsterdam was inmiddels zo groot geworden en volgebouwd dat in de jaren 30 het plan was opgevat om hier een bos aan te leggen. Met een groot park erbij voor de ontspanning van de in aantal toenemende Amsterdammers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd voor de aanbouw van dat bos een groot aantal Joodse mannen te werk gesteld. In 1942 moest de zojuist genoemde Abraham Konijn 6 dagen per week aanwezig zijn op het Haarlemmermeerstation in de buurt van het Vondelpark. Daar vertrok om 8:09 's morgens een trein speciaal voor Joodse mannen zoals Abraham, die ze via dit spoor naar het werk brachten voor de aanleg van het bos. Waarom in 1942 een fabrieksdirecteur en vele andere Joodse mannen hier aan het werk moesten, is het onderwerp van deze audiotour, die je kunt beluisteren terwijl we langs de plekken lopen waar ze dat werk verricht hebben. Tijdens de Duitse bezetting bestond de Jodenvervolging uit maatregelen waardoor Joden steeds meer uit het maatschappelijk leven werden geweerd en afgezonderd van hun niet-Joodse landgenoten. Steeds meer Joden werden ontslagen, waardoor velen in armoede vervielen. 8 maanden na de bezetting moest iedereen die Joods was, of tenminste 1 Joodse grootouder had, zich als Joods laten registreren bij het bevolkingsregister. Wie dat niet deed, riskeerde gevangenisstraffen oplopend tot 5 jaar. Het ontslag van Joodse werknemers gold ook voor Joden met een eigen bedrijf, zoals Abraham Konijn. De Duitse bezetter wees niet-Joodse mensen aan die de bedrijven zouden overnemen. Joden die werkloos waren, of op deze manier werkloos gemaakt, werden opgeroepen om in ruil voor financiële steun zwaar werk te verrichten, zoals hier in het Amsterdamse bos, maar ook in de vele verder afgelegen werkkampen in het noorden van Nederland, die na verloop van tijd alleen nog maar voor Joden werden ingericht. De meesten hebben daar slechts enkele maanden gewerkt voordat ze werden weggevoerd naar Westerbork. Vanaf oktober 1942 gold dat voor alle Joodse mannen in deze werkkampen, die samen met hun gezinsleden naar Westerbork werden overgebracht en vandaar verder naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten. Het merendeel is daar vermoord. Hoe Abraham Konijn bijvoorbeeld 's morgens bij het station aankwam, als je bedenkt dat Joden vanaf eind juni 1942 geen gebruik meer mochten maken van het openbaar vervoer en ook hun fietsen vanaf die maand hadden moeten inleveren. Vanaf zijn huis aan de Amstelkade was het voor Abraham ongeveer 1/2 uur lopen naar het Haarlemmermeerstation. Dan met de trein naar deze halte en dan nog een stuk lopen om aan het werk te gaan. En dan 's avonds het hele eind weer terug, na een zware werkdag, 6 dagen per week. Wij volgen tijdens deze audiotour hun sporen in het bos, om te zien waar ze hebben gewerkt en wat ze hebben moeten doen. Een enkeling heeft het overleefd, zoals Abraham Konijn. Hij was 97 toen hij in 1999 overleed in Amstelveen. En waarom sommigen het overleefden en anderen niet, zullen we ook in deze audiotour uitleggen. Daarvoor gaan we nu eerst de kant op van de Bosbaan. Als je om je heen kijkt, verder het bos in, dan kun je daar in de verte de Bosbaan zien liggen. Als je nu die kant op gaat, vertel ik ondertussen verder. De bosbaan is aangelegd voor het houden van roeiwedstrijden en is ongeveer 2,5 kilometer lang. Het uitgraven begon al voor de oorlog, in 1934, grotendeels door mensen die werkloos waren. Want rond 1934 waren dat er zoveel dat dit soort grote bouwprojecten werden bedacht. Wie werkloos was, moest voor financiële steun hier een aantal maanden aan de slag. De economische crisis van de jaren 30 had hard om zich heen gegrepen en dit was een manier om de crisis te bestrijden. Dat heette eerst werkverschaffing, later werkverruiming. Onder die naam werden overal in het land werkzaamheden verricht. Om de grond gereed te maken om erop te kunnen bouwen, om wegen aan te leggen en voor de inrichting van parken. Een van de werkloze mannen die hier toen aan het werk moest is Levi de Lange. Meerdere malen zelfs, voor het eerst toen hij 34 was, in 1938. In de jaren dat zijn grote gezin met uiteindelijk 15 kinderen moest rondkomen van 20 cent per persoon per dag. Hij schrijft dat ze werkelijk zwart zagen van de honger. Ook schrijft hij over het werk in het Amsterdamse bos. Toen lag er nog een kale vlakte waarin veel gerooid en gespit moest worden en er werden duizenden werklozen heen gestuurd, steeds samengevoegd in ploegen van 10 man. Levi was op dat moment de enige Joodse man in zijn ploeg. Maar toen hij een paar jaar later, tijdens de oorlog, hier opnieuw heen gestuurd werd, was dat alleen nog maar met Joodse mannen. De Duitse bezetter had in oktober 1941 de opdracht gegeven aan de sociale dienst om de werkloze Joden uit de administratie te halen en apart te behandelen. De kaartenbakken met geregistreerde werklozen werden gescheiden en die van Joden kregen de letter J erop gestempeld. Het waren vele duizenden kaarten met gedetailleerde informatie over de mensen en hun familieleden. Dit was allemaal onderdeel van de vele anti-Joodse maatregelen die landelijk werden doorgevoerd. En Joodse Nederlanders raakten daardoor steeds verder geïsoleerd van niet-Joodse Nederlanders. Het scheiden van die kaartenbakken had meteen vergaande gevolgen voor het leven van de mensen wier namen op de kaarten stonden. 3 maanden na die administratieve scheiding, in januari 1942, werden steeds meer Joodse mannen, die ook steeds meer actief werden ontslagen, opgeroepen voor de werkkampen in het noorden en oosten van Nederland, waar ze zwaar werk moesten verrichten. Wie ouder was dan 45 of medisch werd afgekeurd voor dat zware werk, moest onder andere in het Amsterdamse bos komen werken. Al waren er op die regel genoeg uitzonderingsgevallen. En wat deden ze hier voor werk?
Laten we zeggen, het normale grondwerk.
Dit is onderzoeker Leon Tocchi.
Dus wat je op alle foto's eigenlijk ziet, een kruiwagen, een schep en een man die grond schept in een kruiwagen of een kruiwagen vervoert. Zwaar lichamelijke arbeid. Maar je kan ook denken, in dit geval, het doen van specialistisch werk als het leggen van leidingen, het metselen. Het is maar waar ze je voor nodig hadden. Maar het was met de definitie zoals we nu zeggen, dwangarbeid. Maar als je naar die tijd kijkt, ja, met de kennis van het moment, zeiden mensen, nou, ik ben werkloos, dus ik moet in de werkverruiming.
Nou was Levi de Lange een stevig gebouwde man die het harde werk relatief goed aankon. Hij heeft geluk gehad. Tot en met zijn deportatie naar Auschwitz wist hij zich onder de zware lichamelijke arbeid staande te houden. In tegenstelling tot de meesten die naar vernietigingskampen werden gebracht en daar meteen vermoord werden. Dat gold ook voor alle leden van Levi's grote gezin, zijn vrouw en 15 kinderen. Levi kwam na de oorlog als enige overlevende terug naar Amsterdam. Hij overleed in 1974 toen hij 70 was. Voor de volgende stop volg je het fiets- en voetpad dat langs de bosbaan verder het park ingaat. En dan zie je al snel rechts van je een bruggetje en daar ga je overheen. Dus neem het pad langs de bosbaan en dan rechtsaf over de brug. Als je daar overheen bent, vertel ik verder. Als je over de brug heen bent, gaat er ook een pad naar links. maar onze route gaat rechtdoor. En terwijl je luistert kun je het pad blijven volgen tot je bij een T-splitsing komt. Rechts van je, achter de bomen, bevinden zich tennisbanen en een groot wellnesscentrum. Maar in 1942 zag het er heel anders uit. Er lagen nog geen fietspaden en nette dijkjes om overheen te lopen. Aan het einde van dit pad kom je uit bij de Nieuwe Meer. Net als Levi de Lange is ook Abraham Gobetz meerdere malen terechtgekomen in de werkverruiming. Omdat hij last had van epileptische aanvallen, was hij al voor de oorlog werkloos geworden, toen hij bijna 40 was. En in 1942, toen hij 44 was, verloor Abraham Gobetz opnieuw zijn baan, maar dit keer alleen maar omdat hij Joods was. Al een week na zijn ontslag werd hij te werk gesteld in Drenthe. Want daar, in het noordoosten van Nederland, in Drenthe, maar ook in Overijssel en Groningen, waren vanaf januari 1942 in korte tijd meer dan 45 werkkampen ingericht waar alleen Joden werden geplaatst. Daar bleven ze meestal 3 weken achter elkaar, waarna ze voor een paar dagen terug mochten naar hun gezin. Voor Abraham Gobetz waren dat zijn vrouw Lea, zijn 16-jarige dochter Betsy en 15-jarige zoon Isaac. Na 4 maanden in het Joodse driewekenkamp Stuifzand bij Hogeveen werd hij afgekeurd en naar huis gestuurd. Kort daarna moest hij toch weer aan het werk, hier aan de oevers van de Nieuwe Meer. De meeste mannen die hier moesten werken waren ouder dan 45 jaar. Zij sliepen thuis en werden 's morgens vroeg op het werk verwacht. Het Amsterdamse Bos werd daarom geen driewekenkamp genoemd, maar een heen- en weerkamp. Ze werkten hier in de grond, aan de kades en de oevers. Ze hebben sloten gegraven en dijken aangelegd. En dat met klein gereedschap. Met scheppen die ze zelf moesten kopen, maar vaak genoeg ook met de hand. En zonder geschikte werkkleding, in hun gewone kleren dus. Zelfs vaak in hun goede pak, zoals je op foto's kunt zien. Wat de mannen voor werk gedaan hebben, weten we. Maar wanneer en waar precies niet. Er wordt zo goed als het kan onderzoek naar gedaan. En de drijvende kracht achter dat onderzoek is Leon Tokkie.
Kijk, als we nu door het Amsterdamse Bos lopen, dan lopen we onder bomen door van 20 meter hoog. In 1940, 41 stond hier geen boom en was het zo vlak als ik weet niet wat. Dus als je achter me kijkt en je ziet er bomen langs het water, daar was niks. Het was gewoon vlak land. Ja? En de mannen die hier werken, dat kan je denken van een violist tot een diamantslijper, van een kleermaker tot een venter, van een bankemployé tot een boekhouder. Dus iedereen moest werken. En als je ook de foto's ziet, ja, dan zie je de mensen altijd in hun goede kleding staan. Ze waren totaal niet geëquipeerd of uitgerust om in dit soort omstandigheden te werken.
En we spreken wel van werkkampen, maar er zat geen hek of prikkeldraad omheen. De Duitse bezetter had de dwang en angst zo opgevoerd dat deze Joodse mannen totaal geen andere keus hadden. Hun namen waren geregistreerd, ergens anders werken konden ze niet en er was niemand om bij aan te kloppen voor hulp. Dit was de enige manier om aan een heel klein beetje geld te komen. Veel Joden waren voor de oorlog al arm, maar wie het niet was, werd in de oorlog alles afgepakt. Abraham Gobetz kwam hier te werken terwijl hij daarvoor magazijnmedewerker en marktkoopman was. Na het werk hier in het Amsterdamse Bos is hij via Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij in 1943 is vermoord. Net als zijn dochter Betsy. Hij was 44, zij 16. Zijn vrouw Lea en zoon Isaac, 45 en 15 jaar oud, hebben het ook niet overleefd. Zij zijn naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord. Voor de volgende stop gaan we nu naar links. Dus als je over de Nieuwe Meer uitkijkt, neem je het pad linksaf in de richting van de sluizen en de haven. En als je bij de Bosbaansluis bent aangekomen, vertel ik verder. Je staat nu bij de Bosbaansluis. Je kunt even van het pad aflopen om dichter bij de sluis te komen, waar je het hoogteverschil kunt zien tussen het water van de Nieuwe Meer en de bosbaan, die wel 4 meter lager ligt. Ook aan dit soort inrichting van het park hebben in 1942 de Joodse mannen meegewerkt. Je kunt je hier ook voorstellen hoe ze hier aankwamen. Ze gingen namelijk niet allemaal met een trein naar het bos. Sommigen kwamen met een boot. Als je over het water van de Nieuwe Meer uitkijkt naar rechts, kwam daar een boot vanaf de Schinkel hierheen. Jonas Turksma was 33 toen hij hier in 1942 in het bos moest werken. Voor de oorlog had hij werk als radiotelegrafist bij het persbureau ANP. Dat vertelt zijn dochter Anna.
Zij kregen de berichten binnen en dat werd dan naar beneden gebracht. En dan ging de redactie, of hoe je dat noemen wil, die gingen daarmee aan de haal. Hij heeft een heleboel primeurs gehad die hij als eerste hoorde. Hè? En nou, dat ging naar Amerika, dat ging overal naartoe. Dus hij heeft wat dat betreft wel, ja, hij wist wat er in de wereld gebeurde.
Meteen na de Duitse bezetting werden alle Joodse medewerkers ontslagen, omdat ze Joods waren. Het ANP werd, zoals dat werd genoemd, gelijkgeschakeld. Het werd met andere woorden door de Duitsers overgenomen.
Op 22 mei in 1940 kreeg hij zijn ontslag. En dat werd genoemd, die brief die werd genoemd, reorganisatie, niet langer behoefte aan zijn medewerking. Ja, hoe krijg je het eruit, hè?
Na dat ontslag kwam Jonas Turksma in meerdere werkkampen terecht. Steeds werd hij overgeplaatst. Bijvoorbeeld naar het Joodse werkkamp Kremboon bij Hogeveen.
En hij werd daarna te werk gesteld, dus ze hadden ander werk voor hem. En dat was in het Amsterdamse in de Nieuwe Meer.
Waar op dat moment in 1942 alleen nog maar Joden werkten. Want de anti-Joodse maatregelen hadden zich steeds verder opgestapeld. Vanaf de bezetting werden Joden op allerlei en steeds verdergaande manieren in het nauw gedreven. Langzaamaan werd duidelijk dat de werkkampen voor Joden in Nederland door de Duitsers gebruikt werden in die opeenstapeling van maatregelen. De Joodse Nederlanders werden opgespoord, apart gezet en uiteindelijk gedeporteerd. De werkverruiming was al jaren daarvoor begonnen als een in principe onschuldige organisatie voor mensen die werkloos waren. De Duitsers maakten gebruik van die bestaande organisatie, die ook tijdens de oorlog uitgevoerd werd door Nederlandse instanties en ambtenaren. Omdat het op die manier zo onschuldig leek, konden de Duitsers iedereen zo misleiden. Dit is hoe Holocaust-onderzoeker Leon Tocky het bekijkt.
De werkkampen zijn een integraal onderdeel van die Jodenvervolging. Want wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze hebben de weerstand van de Joodse bevolking gebroken door alle mannen tussen 18 en vanaf juli vanaf 16 tot 65 te separeren. En door gebruik te maken van de werkkampen en de historie vanuit de jaren 30... dat de werkkampen, als je werkloos waren, een integraal onderdeel was van de werkloosheidsbestrijding, is het een uiterst geraffineerd systeem van de Duitsers geweest.
Begin oktober 1942, 9 maanden na de grootschalige uitbreiding van het aantal Joodse werkkampen, werd er alweer een einde aan gemaakt. Al die werkkampen werden van de ene op de andere dag ontruimd, of de mannen werden met hun vrouwen en kinderen thuis opgehaald en naar Westerbork gebracht. Een teruggevonden brief vertelt dat er in dat weekend in Westerbork 12.000 mensen bijkwamen. Er staat: in plaats dat deze mensen naar huis teruggingen, werden ze door de groene politie opgewacht en naar de marechaussee-kazerne gebracht. Tot 's nachts 3 uur hebben ze daar gestaan en toen werden hun vrouwen en kinderen van huis gehaald. In de brief staat ook dat er in de barakken van Westerbork amper ruimte was voor die nieuwe mensen. De toestand is hier onbeschrijfelijk. In een barak waar 400 mensen gehuisvest zijn, worden nu 1000 mensen ondergebracht. Vanuit Westerbork werden ze na een kort of lang verblijf gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en bezet Polen, wat nagenoeg niemand heeft overleefd. Voor de volgende stop moet je een aardig stuk verder lopen of fietsen. En je gaat door het gebied waar de Joodse mannen ook dagelijks naar hun werk gingen. Wij volgen daarvoor nu het pad dat 2 keer naar links buigt tot een T-splitsing. Daar gaan we naar rechts. Dus volg het pad tot de T-splitsing en daar naar rechts. waar het bordje wijst naar boerderij Meerzicht. Als je het pad hebt gevolgd en bij de T-splitsing naar rechts bent gegaan, zie je op een gegeven moment rechts van je een voetpad. Hier kun je een stukje de oeverlanden inlopen om een idee te krijgen van het landschap waarin de Joodse mannen hebben gewerkt. Hier ging het voor een groot deel om: graven in de grond, het aanleggen van dit soort sloten voor het toekomstige park. En dit is alleen nog maar het noordelijke deel van het Amsterdamse bos. Als je het op de kaart bekijkt, loopt het park nog veel verder door naar het zuiden, waar het grenst aan Schiphol, waar je vanaf hier in ongeveer 40 minuten naartoe zou kunnen lopen. Terwijl je nu verder luistert, kun je hier in de oeverlanden blijven staan of weer teruggaan naar het pad en verder richting Meerzicht lopen. De vorige aflevering eindigde in 1942, begin oktober, toen alle werkkampen voor Joodse mannen plotseling werden ontruimd en de mannen met hun gezinnen naar kamp Westerbork werden gedeporteerd. Het zou tot begin 1944 duren voordat er opnieuw Joodse mannen te werk gesteld werden, hier in het Amsterdamse bos. Dit keer waren het Joodse mannen die getrouwd waren met een niet-Joodse vrouw. Deze zogenaamd gemengd gehuwde mannen waren tot dan toe vrijgesteld van gedwongen tewerkstelling en deportatie. In begin 1944 werden zij vooral in de omgeving van Schiphol aan het werk gezet, waar ze levensgevaarlijk werk moesten verrichten aan de landingsbanen die werden gebombardeerd door de geallieerden, dus de landen die tegen Nazi-Duitsland streden. Julius Amsberg was een van die gemengd gehuwde mannen. Hij was 57 jaar toen hij in 1944 moest werken in Schiphol-Oost. Zijn dochter Kiki heeft er nog herinneringen aan.
Hij zat vlakbij Schiphol. Het was een hele gevaarlijke plek. Want hij wist dat de mensen op Schiphol niet mochten schuilen als er gebombardeerd werd. Hij vertelde dat hij wel mocht schuilen, of hij schreef dan in een verslag wat ik gelezen heb, dat hij wel mocht schuilen, maar in barakken die van hout waren. Dus ja, dat was natuurlijk ook niks. Het werk was zo verschrikkelijk zwaar. Ik heb nog een schep van hem, die is helemaal afgesleten. Ze moesten die schep kopen. Voor 5 gulden, geloof ik. En ze kregen natuurlijk blaren aan hun handen. In de kou moesten ze daar werken. En op een gegeven moment is hij ziek geworden. Is waarschijnlijk even afgekeurd en mocht even thuis bijkomen. Ik geloof dat hij een hartinfarct heeft gehad. En daarna is hij weer teruggegaan. Maar hij heeft het niet volgehouden. Hij is zo ziek geworden. En ja, het was gewoon zo zwaar. Je moet je voorstellen, in de 50 en dan opeens moet je met een schep in de aarde werken. Nou, dat hield hij niet vol. Dus hij is naar huis gegaan. Hij heeft zich ziek gemeld. En mijn moeder heeft hem waarschijnlijk ziek gemeld. En toen is hij ondergedoken in het huis, in de kelder. Het was een flatgebouw waar in de kelder iedereen een eigen kelder had die je op slot kon doen. En daar is hij gebleven.
En de vader van Anneke Boom Turksma, Jonas, waarover je al eerder hoorde, was ook gemengd gehuwd. Maar hij was desondanks toch naar Westerbork weggevoerd. Om hem daaruit te krijgen, moest Annekes moeder wel eerst bewijzen dat zij niet Joods was. En daarvoor moest zij naar haar geboorteplaats Alkmaar.
Zijn ze naar Alkmaar gegaan om uittreksels uit het geboorteregister van mijn moeder te halen. En deze documenten die moesten in drie voorgaande generaties aantonen dat mijn moeder niet van Joodse voorouders afstamde. Hiermee kon hij aantonen in Westerbork dat er sprake was van gemengd huwelijk. Een gemengd huwelijk. En dat was in Westerbork heel belangrijk. Dat was weer die Duitse puntigheid, hè? Dat ze wilden weten of het wel echt zo was. Maar dan was het ook wel weer zo dat als het dan echt was, en mijn vader heeft geluk gehad dat hij steeds kwam, heb je al bericht gehad? Heb je, ja, en toen lag het bovenop. toen was hij gauw aan de beurt.
Maar in feite wisten ook deze gemengd gehuwde Joodse mannen nooit hoe veilig ze waren. En dat bleek dus in 1944, toen ook zij aan het werk moesten.
Want hier staat in januari 1944, heeft hij op Schiphol gewerkt. Waar hij moest meehelpen om de gebombardeerde landings- en startbanen te herstellen. Ik meen me te herinneren dat hij daar elke ochtend met de trein naartoe ging.
En weer duurde het werk in 1944 voor de gemengd gehuwde niet meer dan een paar maanden. Veel van de mannen werden na verloop van tijd overgeplaatst. Bijvoorbeeld naar het werkkamp Het Zand in het noorden van Noord-Holland voor de aanleg van verdedigingswerk. Of naar Havelte in Drenthe voor de bouw van een militair vliegveld. Een belangrijk keerpunt was 5 september 1944, Dolle Dinsdag. In de aanloop daarvan hadden de geallieerden zoveel vorderingen gemaakt dat het er even op leek dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Veel Duitse soldaten en NSB'ers sloegen op de vlucht, waardoor de Joodse werkkampen onbeheerd achterbleven en veel van de mannen konden vluchten. Sommigen gingen in onderduik. En dat klinkt eenvoudig, maar er waren wel connecties, geld en enorm veel moed voor nodig. Het was lang niet voor iedereen weggelegd. Zeker in de periode voor en tijdens de deportaties in 42 en 43. Daarna, in 44, konden de gemengd gehuwde Joodse mannen al veel meer gebruik maken van hun niet-Joodse contacten en familieleden. Julius Amsberg dook onder in zijn eigen huis, maar ook dat was niet zonder risico. En na de oorlog was hij voor het leven getekend. Hij stierf in 1965 toen hij 78 was. Als je inmiddels weer terug bent op het pad, loop je door in de richting van Meerzicht. Net zolang tot je rechts van je een open veld ziet met in de verte een boerderij. Als je dat open veld begint te zien, kun je weer verder luisteren. Als je hier over het gras uitkijkt, dan zie je het laatste stukje veenlandschap dat hier bewaard is gebleven. Want zo zag het hele gebied eruit dat uiteindelijk is veranderd in het Amsterdamse bos. Dat dit park is aangelegd voor vrije tijd en ontspanning, maar dat daarvoor gebruik is gemaakt van de dwangarbeid door Joodse mannen, is een bijzonder pijnlijke gedachte. Veel mensen denken bij de Jodenvervolging vooral aan het eindpunt, de concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en bezet Polen. Maar de werkkampen in Nederland waren een belangrijke schakel. De Joodse mannen werden hier alvast uit het zicht geplaatst van de niet-Joodse bevolking, in een groot natuurpark dat nog in aanbouw was, buiten de stad gelegen, of in andere werkkampen in het veel dunner bevolkte noordoosten van Nederland. Toen dat voor het eerst gebeurde, waren er maar weinig mensen gealarmeerd, want de organisatie van werkverschaffing voor werklozen bestond al voor de oorlog. En het waren ook tijdens de oorlog nog altijd Nederlandse instanties die verantwoordelijk gemaakt werden voor de inzet van de Joodse mannen en daarvan dus profiteerden. Het waren voor iedereen bekende namen, de Rijksdienst voor de Werkverruiming, het Gewestelijk Arbeidsbureau, de Sociale Dienst, de Nederlandse Heidemaatschappij, de GVB die het vervoer regelde. Het waren vertrouwde instanties met Nederlandse namen. Zelfs toen de mannen vooraf werden opgeroepen voor een medische keuring, had de Duitse bezetter daarvoor Nederlandse, Joodse artsen ingezet. Ook dat was natuurlijk om zo weinig mogelijk argwaan te wekken. Er werd een uitgebreid en grondig systeem opgetuigd, waardoor de gemiddelde Joodse Nederlander die zijn baan of bedrijf was ontnomen niet veel andere keus had en zo in de val werd gelokt. Iedereen kon op elk moment een oproep verwachten. De nazi's selecteerden totaal willekeurig. Dat werd bijvoorbeeld zichtbaar op 10 januari 1942, toen lang niet alle opgeroepen en medisch goedgekeurde mannen naar het station kwamen om zich te melden voor het werk. Maar als er niet genoeg werklozen verschenen, vertelt Leon Tokkie, dan zorgde de bezetter daar wel voor.
Waren er te weinig mensen, dan werden de venters, die werden gezegd, je mag niet meer venten. Die werden dan ook werkloos. En zo werd er een stroom mannen gegenereerd die periodiek naar werkkampen werden gestuurd. Ja, en dat is een totaalblok in 1942 van zo'n 32.000 tot 36.000 mensen die via Westerbork zijn afgevoerd naar Auschwitz en daar zijn vermoord. En in 1944 is datzelfde kunstje gedaan met 1500 Joodse vrouwen die gemengd gehuwd waren en 9500 mannen. En er zijn er totaal, denk ik, zo'n 1500 tot 2000 zijn in kampen terechtgekomen. En toen werd de Dolle Dinsdag en is het systeem uit elkaar gevallen.
Dolle Dinsdag, de dag waarop het Duitse verlies onontkoombaar leek, maar wat toch nog 8 maanden zou duren, inclusief de hongerwinter. Die Dolle Dinsdag betekende wel het einde van de dwangarbeid van de gemengd gehuwde Joodse mannen, waarvan de meesten de oorlog wisten te overleven. In tegenstelling tot het grote aantal mannen dat in 1942 al aan het werk moest, waarvan nagenoeg niemand het heeft overleefd. De laatste stop van deze audiotour kun je aanzetten terwijl je het pad blijft volgen in de richting van boerderij Meerzicht. Nu je aan het einde van het pad boerderij Meerzicht ziet liggen, ben je bijna aan het einde. En het afsluitende deel van deze audiotour wordt ingesproken door schrijver Marjoleine Oppenheim.
Daar sta je nu, misschien aan het einde van een pad, of ben je onderweg ergens gestopt? Waar je ook bent, om je heen is het Amsterdamse bos. Hoor je de ruisende bomen, de iepen, kastanjes en populieren, zo ver als je kunt kijken omringd door bomen. Ertussen de grasvelden, de wandelpaden en natuurlijk het water met de vele ijzeren en houten bruggen die allemaal anders zijn en die ons doorkijkjes en vergezichten geven, waardoor je het gevoel hebt dat er nog veel meer en verder is. De bruggen verbinden het ene met het andere punt en eenmaal er overheen gelopen is er altijd iets wat je niet verwacht. Als je je ogen dicht doet, voel je de zon, de wind langs je gezicht, misschien wel regen. En hoor je opeens van alles. Vogels natuurlijk en geritsel onder de struiken, hondengeblaf, kindergeluiden, geknisper van voeten op het pad en de flarden van gesprekken van langslopende wandelaars. Bij het ontwerpen van het Amsterdamse bos in de Engelse landschapstijl door Jacoba Mulder begin jaren 30 van de vorige eeuw stond één ding vast. Hier kwam een gebruiksbos voor alle Amsterdammers. Daardoor heeft het een natuurlijke uitstraling met glooiende weiden, verspreide boomgroepen, bochtige watergangen en gekromde bosranden. Door bewust ontworpen zichtlijnen en verdwijnpunten lijkt het bos groter dan het is. Nu we weten dat bijna alle Joodse mannen die hier gedwongen werk deden, op een dag in oktober 1942 afgevoerd zijn en niet meer terug zijn gekomen na hun lange werkdag, hoe voelt het bos dan nu? Zelf loop ik vandaag iets voorzichtiger over de paden en ben me bewuster van de geschiedenis van het bos en hoe en onder welke omstandigheden het is gemaakt. Dit fragment komt uit het lied Der 18 Doden en is een gedicht van Jan Kampert wat hij schreef in 1941. Hij schreef het toen 200 mensen verbonden aan de verzetsgroep De Geuzen waren opgepakt door de Duitsers op verdenking van sabotage. 18 van hen kregen de doodstraf. Hij dicht vanuit het perspectief van één van de 18 terechtgestelden die in zijn cel op executie wacht. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien. We waren 18 in getal en geen zal de avond zien. Gedenkt die deze woorden leest, mijn makkers in de nood, en die hen nastaan het allermeest in hun rampspoed groot, gelijk ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk. Er daagt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk.
Dit is het einde van de audiotour. Je kunt over hetzelfde pad weer teruggaan in de richting van de boswinkel en de uitgang, of je kunt linksaf gaan en het pad nemen langs de bosbaan, aan deze kant van het water of aan de overkant ervan. Deze audiotour is gemaakt voor de tentoonstelling Te werk gesteld in het Amsterdamse bos, die tot en met 3 april 2022 te zien is in De Boswinkel, het bezoekerscentrum van het Amsterdamse bos. De tekst van deze audiotour, met uitzondering van de laatste aflevering van Marjoleine Oppenheim, is geschreven en ingesproken door Caspar Stalenhoef.